Gemeente van Jezus Christus, klein stukje van de wereldwijde kerk die overal samenkomt op de zondag, de dag van de opstanding. Psalm 8. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. En een van de schepselen was Adam. En de Joden hebben daar een sprookje over geschreven. En ik heb een boek met Joodse sprookjes. En ik wil daar een sprookje over voorlezen, over de schepping van Adam. De schepping van de mens, dus de schepping van ons. God schiep de mens pas op de laatste scheppingsdag. Waarom schiep hij hem niet op de eerste dag? Opdat later door opscheppers niet het gerucht verspreid zou worden dat God de wereld niet alleen heeft geschapen. Dat Adam hem hierbij geholpen zou hebben. Hij schiep hem ook het laatst, opdat de mens niet aanmatigend zou zijn. God zei tegen hem: vergeet niet dat zelfs het kleinste levende wezen door mij is geschapen. Het lag in Gods mogelijkheden meer mensen ineens te scheppen. Waarom schiep hij dan alleen maar Adam? Als God meer mensen ineens geschapen zou hebben, zouden de nakomelingen zich er later op hebben beroemd: mijn vader was van hogere stand dan de jouwe. Dus schiep God slechts één mens, zodat alle nakomelingen voortaan zouden weten dat zij één vader hebben. Dat zij allen van één vader afstammen. En dat niemand een hoger of een lager ras toebehoort. Alle levende wezens schiep God door zijn woord. Maar de mens vormde hij met zijn eigen handen. Hiervoor gebruikte hij aarde uit alle vier windrichtingen, zodat de mens zich overal thuis zou voelen. En waarom schiep God de mens naar zijn evenbeeld? Zodat de mens verder zou bouwen aan de wereld en die arbeid zou verrichten die God voor hem al had verricht. Een Joods sprookje. Wat ons weer met onze voetjes op de vloer zet. Of zoals Toon Hermans het zegt: mensen werken altijd nog met etiketten en ze plakken je zo'n pleister op je pens. Je bent een kneusje, een middenmoot of een vedette. Pas heel veel later ook nog ergens mens. God en mens. Dichter bij elkaar dan we vaak voor waar willen hebben. Want we lazen: u hebt hem bijna een God gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. De mens, wij, bijna een God. Bij sommige milieuactivisten mis ik die notie, de waardigheid van de mens. De waardigheid van de mens. Bij veel wetenschappers mis ik dat besef ook. De mens als een ding, inderdaad, complex, maar een toevallig mooi bouwwerk. Wat je kunt ontrafelen en verbeteren. Bij tirannen en machtswellustelingen mis ik dat besef in het geheel. Mensen als productiemiddelen om eigen aanzien te vergroten. Mensen als kanonnenvoer. Mensen, jonge mannen, als kanonnenvoer. Ik hoorde vlak voor de kerst een lied van Spinvis, een Nederlandse groep. En je moet het maar eens opzoeken. Ik zal alleen het eerste couplet voorlezen. Het lied heet Zonder Naam. Dat zijn de mensen zonder naam. Zonder naam. Bij het pad achter het kerkje waar de wilde bramen staan, staat een steen zoals zovelen, zonder datum, zonder naam. Het verhaal is nooit vergeten. Voor eeuwig ligt hij daar, een verdwaalde, stille jongen van amper 20 jaar. De mens, bijna een god. Beseffen we dat wel in de kerk? Ik ben deels in een kerk opgegroeid waar heel negatief over de mens werd gesproken. God was zo groot, zo verheven. Je moest geluk hebben als hij naar jou omkeek. Met een duur woord, uitverkiezing. Een zeer calvinistisch begrip. Is dat bijbels? Is dat christelijk geloof? Ik denk het niet. Psalm 8 leert ons wat anders. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde, inderdaad. Maar kijk dan ook eens, en dat moet je maar eens op je blaadje kijken. Kijk eens hoe Heer, onze Heer geschreven is. De tekst hebben we net samen gelezen, dat moet je maar eens kijken. Heer, onze Heer, hoe staat dat geschreven? Waarom staat dat Heer de eerste keer met grote letters en daarna nog een keer met kleine letters? Omdat er in de Hebreeuwse taal, waarin dit lied geschreven is, twee verschillende woorden worden gebruikt, die wij beide vertalen met het Nederlandse Heer. De hoofdletters, dat is Yahweh, dat is de Godsnaam, de naam van God. En de kleinere letters, dat is Adonai, dat betekent krachtig, sterk, Heer, Meester. Hoe machtig is uw naam op heel de aarde? Dat is het refrein van deze psalm. En daar kunnen we verschillende dingen over weten. God, hoe machtig is uw naam op heel de aarde? God is niet de Joodse God, de God die wij kennen uit de Bijbel, is niet gebonden aan één plaats. Zoals de goden van die tijd dat wel waren. Er is ook geen speciale plaats van aanbidding nodig. Dat kan overal. Natuurlijk is er wel de tempel in Jeruzalem, maar je kunt God overal aanbidden. En die naam die zegt ook iets over het wezen, de identiteit van de Heer, met hoofdletters. En niet vaak genoeg moet gezegd worden wat de naam van de God van de Bijbel betekent. De naam van de God van de Bijbel betekent zijn. Ik ben degene die was. Ik ben degene die is. Ik ben degene die zal zijn. Naam en identiteit zijn in de Bijbel meer verweven dan in onze cultuur. Onze naam is ook wel belangrijk. Die naam heb je gekregen van je ouders, of van een van je ouders. Die naam is wel belangrijk, maar zegt het ook iets over ons wezen, over wie we zijn? Mijn naam, Andries, komt van Andreas, en dat betekent mannelijk, zeer sterk en moedig. Nou, vandaag is het de zondag van de naamgeving. Vandaag staat Jezus centraal. Jezus. Jezus, Emmanuel, God met ons. De eeuwige toont zich aan ons in een mens. In een mensenkind. Een Adamskind. Hij is de nieuwe Adam. En als de 8 dagen vervuld zijn en hij besneden moet worden, wordt als zijn naam Jezus genoemd. Genoemd door de engel, omdat hij in de moederschoot, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Of in de Bijbel, in de vertaling van de Bijbel in gewone taal. Een week later werd het kind besneden. Maria en Jozef noemden hem Jezus. Dat was de naam die de engel genoemd had, nog voor Maria zwanger was. Die naam, Jezus, is uiteraard niet toevallig. Waarom heet Jezus Jezus? Jezus komt van Joshua, Jehoshua, de Hebreeuwse naam. En dat betekent, de Heer is redding, de Heer redt. En Matthäus schrijft in zijn evangelie, ze zal een zoon krijgen en u moet hem de naam Jezus geven, want hij is degene die zijn volk zal redden van hun zonden, uit hun zonden. Want met Joshua, als je de Bijbel een beetje kent, met Joshua werd het volk naar het beloofde land geleid. Joshua ging als eerste dat beloofde land binnen. En de naamgenoot van Joshua, Jehoshua, die als eerste van het Godsvolk het beloofde land is binnengegaan. Hij is de bevrijder die de zijnen redt van alle ellende waarin de zonde hen brengt. Hij is degene die ons redt van alle ellende waarin de zonde ons brengt. Met Jozua ging het volk het beloofde land binnen en met Jezus, ja met Jezus, waar worden we dan naartoe gebracht? Wat is de boodschap van Jezus? Als we bij Lucas blijven, als ik een evangelie lees, blijf ik eigenlijk het liefst bij de tekst van die evangelist. Bij Lucas kun je het volgende lezen, iets verderop in het vierde hoofdstuk, dat Jezus naar de synagoge gaat, de plek waar de Joden samenkwamen, zoals wij nu samenkomen, en naar de woorden uit de schrift luisteren. En hij rolt dan de boekenrol open, want ze hadden geen boeken zoals wij, maar ze hadden boekenrollen. En Jezus rolde de boekenrol open en hij las uit de profetie van Jesaja: de geest van de Heer rust op mij, daartoe heeft hij mij gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te brengen, heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in de ogen, om verdrukten in vrijheid te laten gaan, een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is. En iedereen keek naar Jezus en hij legde de boekrol, werd door de synagogebediende teruggelegd in de speciale kast die daarvoor is. En toen begon hij hen toe te spreken en hij zei: vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan. Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan. Jezus, de gezalfde, of in het Hebreeuws Messias. Jezus brengt hoop. Voor wie? Armen, gevangenen, blinden en verdrukten. Armen, gevangenen, blinden en verdrukten. En wij, willen wij volgelingen zijn van de man, de Joodse man, besneden op de achtste dag, toen hij de naam Jezus kreeg, willen wij volgelingen van hem zijn? Willen we in zijn voetspoor gaan, Jesus people zijn, leerlingen van Jezus? Ja, als we dat willen, dan moeten we die groepen, armen, gevangenen, blinden, verdrukten, vertalen naar nu. En dan strijden we samen tegen armoede, onrecht en ziekte. Samen strijden we tegen armoede, onrecht en ziekte. En dat heeft de kerk de eeuwen door ook gedaan. Laten we daar ook niet negatief over doen. Wordt vandaag de dag wel eens negatief gedaan over de kerk, maar de kerk heeft door de eeuwen heen gestreden tegen armoede, tegen onrecht en tegen ziekte. Natuurlijk, er ging ook heel veel mis. Maar niet alleen, we moeten dat goede ook niet vergeten. Dat goede, dat draagt onze maatschappij tot op de dag van vandaag. Ziekenhuizen zijn vaak van oorsprong christelijk. Armenzorg is vaak van oorsprong christelijk. En ondanks dat alles doen de leerlingen van Jezus ook vandaag de dag binnen en buiten de kerk nog heel veel goeds. Niet alleen hier, maar overal in de wereld. Jozua bracht het volk in het beloofde land. Jezus predikt het koninkrijk van God. Jezus zegt: ook in de andere steden moet ik het goede nieuws van het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden. Jezus leidt ons het koninkrijk binnen. Jezus, Jozua, de Heer is redding. Jezus redt. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. En eigenlijk zouden we moeten zingen: the name of Jesus Christ, my Prince. Als God de koning is, dan is Jezus de prins van de vrede. Wat wij ook hopen voor dit nieuwe jaar, laten wij het jaar ingaan als volgelingen van Jezus. Discipelen, leerlingen van Jezus. Want wat hopen wij voor 2025? Vorige week hebben we jullie dat opgeschreven. Ik heb dat er nog even bijgenomen en ik zal het eens herhalen. De hoop die jullie hebben uitgesproken in die vorige dienst, toen we vooruit blikten op dit nieuwe jaar. Minder doden door oorlog, minder verdriet, minder geduld, meer geduld. Meer geduld. Le paix dans le monde. Dat mijn dromen mogen uitkomen. Een goed rapport, minder oorlog, geluk voor iedereen. Gezondheid en goede mobiliteit. Ik hoop op God, hij zal er ook dit jaar zijn om hoop te geven. Iemand anders schreef, groei van de kerk en de koffiebabbel. Iemand anders schreef, ontmoetingen. Iemand schreef, huisvrede, zelfverzekerdheid, opruimen. Elkaar ontmoeten, ondanks verschillen van mening. Dat alle jonge mensen de goede weg terugvinden, de smalle weg. Mildheid, een plaats voor iedereen, erbij mogen horen. Samen divers, goede moed. Liefde en vrede, geen pijn en verdriet. Dat ik mijn familie terug mag zien. Betere resultaten op school. Fijne momenten met familie en vrienden. Gezondheid en vrede voor alle mensen. Met een hoofdletters, alle mensen. Dat onze kinderen en kleinkinderen een veilige toekomst tegemoet kunnen gaan. Dat meer mensen God mogen leren kennen, meer vrede, geen oorlogen. Dat het een beetje beter zal zijn. Vrede in het groot, maar ook in het klein. Dat meer mensen hun hart openen voor de boodschap van liefde van onze God, die er altijd voor ons is, en dat ik ook zelf die liefde meer mag beleven. Jezus, u bent het licht in ons leven. Amen.